verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 146, de eerste vijf versen. Psalm 146, de eerste vijf versen.
Bye.
Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Hebreeën, daar van het 13e hoofdstuk. Doch vooraf doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Hebreeën 13. Dat de broederlijke liefde blijven, vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd gedempte gevangenen, alsof gij medegevangen waart, en degene die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heer is mij een helper en ik zal niet vrezen, wat zal mij een mens doen. Gedenk uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Jezus Christus is gisteren heden dezelfde en in de eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die den tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, dezelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet als zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goede consciëntie hebben als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder ulieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaakte u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraag het woord deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven, weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke zo hij haast komt, ik u zal zien. Groet al uw voorgangers en de heiligen, uw groet die van Italië zijn. De genade zijn met u alle aan. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht en gemeenschappelijk gebed. Heere, wat is ook de Hebreeënbrief toch een kostelijke brief. Want daarin komt ook de ganse leer van Christus openbaar. Het wordt ons medegedeeld dat het ook door woord en geest in onze harten mag worden toegepast. Dat wij geen vreemdelingen van de belofte der verbonden zouden blijven, maar dat we de deelgenoot zouden worden. Deelgenoten van het Koninkrijk der Hemelen. Neem daartoe redenen uit uzelf, Heere, want wij derven de heerlijkheid Gods. Alleen al door onze zondeval, die gij uw volk altijd in de herinnering brengt. Want degenen die hun afkomst vergeten, zijn ongenaakbaar, hoovaardig. Gelijk ook de ketters in de historie werden gebrandmerkt als hoovaardige ketters, hoogmoedig, brutaal, profaan, met opstekende hand. O, dat we niet omgevoerd worden door allerlei wind van leer, door duivels die spreken als een lam, dat wij ons zouden stellen onder de tucht van uw woord. Gaarne eerlijk behandeld willen worden, eerlijk bediend willen worden. O, en dat geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Hoe kan dat ooit in overeenstemming zijn met die heerlijke persoon van Christus? En dat heb gij zelf bewerkt, Heren, want gij hebt uw lieve Zoon naar deze wereld gezonden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet verkeren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Alleen door hem, die in alles de broeders is gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Heren, gij moet het volle licht hebben, gelijk ook we vanmorgen hebben gehoord uit dat vorige hoofdstuk. En de wolk der getuigen die Paulus ons heeft voorgesteld door de inspiratie van uw geest, hoeven ons maar in het woord om te draaien. En die wolk der getuigen is van alle kanten te aanschouwen. Dat we er ook deelgenoot van zijn en dat die namen en die geloofsdaden in ons leven gekend mag worden. Vooral de naam van onze Heer Jezus Christus, want er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. O, dat we het dan mochten kennen, dat is bekennen, gelijk de apostel Petrus zegt, wij hebben bekend, wij hebben ervaren dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Heren, dat ook de kleine onder ons het mochten verstaan. Want uw evangelie is waarlijk geen wiskunde. De kleine zullen het verstaan die van Christus zijn, want ze kennen uw stem en ze zullen een vreemde geenszins volgen. Gij mocht ook ons op deze avond onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. Als gij met uw lieve geest belieft in het midden te zijn, kunt gij ook die dadelijke gemeenschap doen proeven en smaken. Waarvan al uw kinderen getuigenis van hebben afgelegd. En zoals er zoveel staan opgetekend in uw heilig woord. En mocht het ook in onze dagen nog vermenigvuldigen, want het is zo bitter stil in onze dagen, ontzaglijk. Men vliegt van hot naar her en men vindt het nergens, want het is alleen bij u te vinden dat we op prinsen geen betrouwen zouden vestigen, waar we nimmer heil bij vinden, maar bij u is het licht, gij zijt het licht. En schijnt nog in de duistere plaatsen, opdat de duisternis zou wijken. Die eeuwenlange nacht een nieuwe dag zal prijken met ongekende kracht. Die nieuwe dag in Christus. Die nieuwe schepping in en door Christus. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waarin Christus heerst, van zee tot zee regeert. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd, de bedroefde om der bijeenkomsten. O, gij mocht nog haastelijk toeschieten, gij mocht nog haastelijk gedenken. En dat alles ten spijt van de afgoderij in onze dagen, waarin men het uitwendige Israël de handen oplegt, terwijl ze nog in bittere vijandschap met u leven en geregeerd worden door de valse Joden. O, wat zal dat ook een uitzuivering zijn, de bekering der Joden. maar eerst de volheid der heidenen, want gij werkt zoals gij in uw woord hebt voorzegd en nooit anders. Als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, al zo zal geheel Israël zalig worden. O Heer, kom haast toch weder op de wolken des hemels, maar dan staat de vernietiging van de antichrist nog op uw agenda en de volheid der heidenen, de bekering der joden, o dat we erin mochten delen, dat we onze ziel als een buit zouden uitdragen en mocht het zijn deze avond. Gedenk de weduwe en de wezen, de daklozen, de eenzamen, de vreemdelingen, en dat is ook al uw volk, want ze verkeer hier als vreemdeling op deze wereld. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Ja, hoofdstuk 11, 12 en 13 van de Hebreeën. Dat is niet een sluitstuk, want het verkondigt ons de leer van Christus in zijn geheel. In zijn volle breedte, in zijn volle hoogte, in zijn volle diepte. En vanmorgen gehoord dat die geweldige toetssteen in Hebreeën 12, vers 4. Daar kan al Gods volk zich aan toetsen en dan roepen ze uit, dan moeten we nog aan beginnen, want gij hebt nog tot een bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En dat is bijkans door de eeuwen heen altijd verkeerd uitgelegd, alsof dat de zonde van Gods volk zelf is. Dat is niet zo, want wij zijn de zonde gestorven. En al Gods kinderen hebben wel een strijd tegen de zonde, tegen de overheden, tegen de machten en kracht in de lucht. Niet met vleeselijke wapens, maar met geestelijke wapens. Maar hier gaat het over de zonde van kerk, land en volk. De roepende zonde. En niemand trekt ten strijde in onze dagen. En gelijk Gideon ten strijde trok tegen die menigte Midianieten, dat is helemaal weg in onze dagen. Er komen er niet eens meer opdagen. En er komen er 25.000 opdagen. Nou, dan moest Gideon 95%, meer dan 95% van haar huis sturen. Maar die komen nou helemaal niet meer opdagen. Je hoort niks in onze dagen. Er is geen geest meer. Het is één grote begraafplaats geworden. Een dal van dorre doodsbeenderen. Ik heb vanmorgen gezegd dat God ook die dal van dorre doodsbeenderen. Daar wordt wel het volk der joden mee vergeleken. De huidige toestand. Maar je kan het ook breder verstaan, die kan God rechtvaardig voorbij gaan. Hij gaat hele volken voorbij. Want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Maar over u, over dat overblijfsel, naar de verkiezing van Gods genade, over u zal het licht opgaan. Dat is wat. Die uitverkiezing, die onbetwistbare uitverkiezing, die heeft al eeuwen onder vuur gelegen. Maar God stapt er toch niet vanaf. Nee. Want dat zegt hij hier ook, die geschreven staan in het boek des levens des lams. En dat komt met name openbaar vanaf vers 22. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Dat is die General Assembly, dat is de algemene vergadering van al de gemeenten van Christus. En dat wordt één vergadering genoemd, de General Assembly. Der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven staan. Dus die opgeschreven staan, ingeschreven staan in het boek des levens des lams. En tot God de rechter over allen de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Ja, dat zijn wel dierbare leerstukken, want Gods ware volk die gaat zich over de uitverkiezing verwonderen. Waarom was het op mijn gemeente dat er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming vindt. En als Gods ware volk, dat kan ik je wel zeggen, die is ruim, doorgaans ruim gesteld ten aanzien van de onbekeerde, want zij zien liever dat een volk zich bekeert als dat een volk zich vermaakt in de zonde, zoals nu in onze dagen in de meest onnatuurlijke ongerechtigheid. En daar gaat ook hoofdstuk 13 over, want vroeger werd er altijd gezegd, voordat de prediking begon, dat we ons stellen onder de tucht van de heilige wet Gods. Die werd dan voorgelezen en onder de tucht van Gods woord, het gepredikte woord. Ja, en daar zijn we allemaal zo'n beetje vreemdeling aan geworden aan die uitdrukkingen, maar dat was toch wel bijbels gebezigd. Het waren Bijbelse uitdrukkingen, want die tucht voor de strijdende kerk houdt nimmer op. We hebben dat gezien in het 12e hoofdstuk over die vaderlijke kastijdingen die al Gods kinderen ondervinden. Want als we geen kastijdingen ondervinden, zijn we bastaarden en niet zoon. Dat staat ook allemaal in het kader van de heiligmaking. De vaderlijke kastijding staat niet in het kader van het lijden om Christus wil, want dat wordt je alleen door de vijanden aangedaan. Maar die vaderlijke kastijding, dat betreft wel het leven onder het kruis. Want het schijnt geen zaak van vreugde, maar het baart wel een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die door dezelfde worden geoefend. En dat is wel een machtige toetssteen. Ik wil nog even dat vierde vers schrijven, nog tot een bloede toe. Niet tegengestaan strijdende tegen de zonde, dat kost vlees en bloed. We zijn onze hele familie kwijtgeraakt. Omdat we Christus zijn gevallen buiten de legerplaats. Hoe moet ik het andersom zijn? En dat is ook een privilege, want hij heeft voor ons buiten de poort geleden. Hij heeft voor ons buiten de poort zijn bloed gestort. En als je dan niet met Christus wil verkeren en met zijn schapen onder het kruis, ja, durf jij je dan nog wel een christen te noemen? Want binnen die muren van Jeruzalem, ja, er geschiet doorgaans de grootste ongerechtigheid. En als jij je daar nog een keer vermaken, nou, wat wil je dan met dat vierde vers, ga je nog tot en bloede toe. Niet tegengestaan strijden tegen de zonde, dat ziet ook op het martelaarschap. Want gij zult mijn getuige zijn, dat betekent gij zult mijn martelaren zijn. En dat hoeft altijd niet ten dode te zijn. Want ik ken wel oudvaders opnoemen, zoals Dominic Peden, die hebben ze nooit kunnen vangen. Ja, ik heb wel een keer op de Bazar ook gezeten. Maar hij is nooit vermoord door de vijanden van Christus. Omdat God zijn hand ertussen hield. Voor sommigen van Gods volk, Johannes op Patmos, hij heeft de dood nooit gezien door het zwaard. Maar het was toch een martelaar. Het was toch een getuige van Christus. En die gestreden hebben ten bloede toe. Ze hadden hun leven veil over voor de zaak van Christus. En als je daar vreemdeling aan blijft. Ik zeg niet dat pas wederom geboren zielen maar in het diepe gegooid worden van het martelaarschap. En dat werden de discipelen ook niet. Die kregen eerst een driejarige omwandeling en een gemeenschapswandeling met Christus. En daar heb Christus ze wel geoefend voor dat grotere werk wat na de uitstorting van de Heilige Geest heeft plaatsgevonden. En toen zijn ze in alle richtingen der wereld zijn ze uitgezonden geworden om zijn grote naam de volkeren bekend te maken. Maar dat gaat altijd gepaard in het kader van dat vierde vers, schijt nog tot ten bloede toe niet tegenstaan, strijdende tegen de zonde. We krijgen dat ook nooit onder de knie. Want daar is geen eind van. De ongerechtigheid die zal vermenigvuldigen in het laatste de dagen waarin we leven. De liefde van velen zal verkouden. Dus ze vallen van je af als een blad. Want getrouwheid aan de zaak van Christus wordt belasterd met fariseïsme. Ik heb vanmorgen ook gezegd. Dat zijn de valse leraren. Die blamen het leven buiten de legerplaats. Daar moeten ze echt niks van hebben, want ze hebben nogmaals de ergernis van het kruis er niet gedaan, omdat ze niet vervolgd zouden worden. Maar Gods volk wordt ermee gekastijd, zelfs in dat leven met hem buiten de legerplaats, gedurig gekastijd, gedurig vermaand, omdat we enkel vlees zijn. Enkel vlees zijn en getrouwheid aan de zaak van Christus, dat we daarin zouden volharden, dat ziet ook op het woord verdragen, dat is eigenlijk een verkeerd woord, heb ik gezegd, want dat betekent volharden. En we moeten niet de zonde verdragen in het kader van verdraagzaamheid, want dat is valse verdraagzaamheid. En met die valse verdraagzaamheid zijn de heilige kerken vervuld tot de nop toe. Valse verdraagzaamheid. Liever een heilige oorlog dan valse vrede. Vrede, vrede, geen gevaar. En dat is zo'n beetje de leer in onze dagen. Ja, want je moet vrede houden met alle mensen en dan plukken ze die teksten uit Gods woord in hun eigen straatje. En we moeten de kwade kunnen verdragen en de Heer Jezus die zegent en die prijst de gemeente van Efeze dat ze de kwade niet konden dragen, maar censureerden. Dus Dat uitspelen van bepaalde teksten, dat is al duivelswerk. Duivelswerk. Want dan nemen ze een gelijkluidende tekst en ze verstaan het biblicistisch, wat strijdt met de andere gelijkluidende teksten die eigenlijk een paradox verkondigen, hoewel het geen paradox is, maar alles heeft uitleg nodig. Ja, en als we daar een kennis hebben, dan willen we het graag. Kijk, dat is nou het echte hervormd zijn. De echte hervormden, die hoeven niet zozeer een bevindelijk verhaal, maar die willen schriftverklaring hebben. Moet je maar eens overdenken, want daarin is ook de bevinding. Daaruit komt ook de ware bevinding op. Die moet opkomen uit het woord. Anders heb het toch geen waarde. Ik heb vanmorgen gezegd, er zijn altijd mensen die onder het woord verkeren om nog eens een bevinding die op te raken. Of te ontvangen. Ja, dat is toch wel een arme godsdienst. Dat moet ik echt zeggen. Het gaat niet zonder bevinding. Maar eerst Christus en dan zijn weldaden. Je moet het niet omkeren in je leven. Want dan haal je een grote duisternis over je ziel. Je moet de echte hervormde de schrift verklaren. Dan springt hun hart op van vreugde. Want daarin wordt Christus verheerlijkt. Christus heeft de duivel wederstaan met er staat geschreven. Nog ineens wie hij was. Er staat geschreven. Nou, dat is het grootste, het beste. En dat is ook het bloedigste wapen. Wee degene die hun zwaard steken in de scheden. Niet ten bloede toe. Kijk, dat is het zwaard van het woord. En dat is een bloedig zwaard, want dat snijdt alle vlees te glad af. Grijp nog tot ten bloede toe niet tegenstaan, strijdend tegen de zonde. Dat betekent dat je dat zwaard maar in de scheden laat rusten. En dat moet door het geloof, dat zei je wel, dat is niet het zwaard van Petrus. Dat was maar een dienstbaar wapen. Wettisch werk. Nee, Paulus zegt, onze wapens zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. Het woord, alleen het woord. Niet door kracht, maar door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Door woord en geest zal het geschieden. En dan dit volgende hoofdstuk. We kunnen nog veel meer zeggen over 11, 12. Oh ja, dat de bloederige liefde blijven, dat is ook een heilige evangelische vanzelfsheid. Want de liefde van Christus dringt ons, we zijn in de liefde verenigd, maar ook in het geloof, ook in de waarheid, ook in de leidzaamheid. Ook in de wandel. Eén God, één Heer, één geloof, één doop. En als daarvan afgeweken wordt, dan krijg je al die kerkscheiding, die kerkscheuringen. Iedereen vecht voor zijn eigen huis, maar de Heer zegt, mijn huis wordt woest gelaten. Iedereen vlacht voor zijn eigen denominatie, maar dat is niet het leven des geloofs. Nee, want dan strijd je onder de banier van koning Jezus. Hij draagt de banier boven 10.000, er komt geen denominatie aan te pas. Vergeet de herbergzaam niet, want hierdoor hebben sommige onwetend engelen herbergd. De herbergzaamheid, hè, want wij zijn maar vreemdelingen en bijwoners op deze wereld, wat Gods ware volk betreft. En herbergzaam zijn, dan ben je geen eigenaar meer. De ware herbergzaamheid geschiet in het kader van het rentmeesterschap. Dan is de groententuin ook, daar ben je geen eigenaar van. Dan mag je in Gods tuin werken. En zo moet je ook de herbergzaamheid verstaan. Want hierdoor hebben sommige engelen geherbergd, hierdoor hebben sommige de Christus herbergd. De emmersgangers die waren zich nog niet van bewust dat toen ze hen naar binnen dwongen, want ze zeggen, Heer, het is nabij de avond, en ze dwongen hem naar binnen. En de dag is gedaald. En toen pas kwamen ze erachter dat het de opgestaan Heer Jezus was. Dus vergeet de herbergzaamheid niet. Want hierdoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd en de Zoon Gods. De Zoon Gods kwam met twee engelen bij Abraham op bezoek in de mensengedaante. De Zoon Gods die kwam Manoah en zijn vrouw bezoeken in de bekendmaking van de geboorte van Simson. En de Zoon Gods maakte zich bekend aan Gideon. De Heer is met u, gij strijdbare held. Doet de Heer nou? Johannes op Patmos, daar verscheen de verhoogde Immanuel, werd aan zijn geloofsoog geopenbaard. O, als wij daarvan besef hebben, dan zouden we niet de deur op slot doen, maar dan zouden we die open doen voor de zwervers. En in dat kader staat ook die gelijkenis van dwing ze om in te gaan in de heggen en steggen. Ja, de huidige zwervers die zitten veelal onder de drugs. En het lijkt alsof die mensen geen ziel meer hebben. De Heer kan ze altijd wel bereiken. Maar we hebben er alles mee gepraat. Er is geen land mee te bezeilen. Daar moet echt de Heer aan te pas komen. En ze kennen bij wijze geen tijd meer van nuchterheid. Als je in de drank bent, dan ben je een ogenblik dronken. En dan kom je weer tot de nuchterheid. Maar die onder de drugs verkeren, dat is ontzaglijk. Dat is ontzaglijk. En dat, omdat alles is vrijgegeven, ze kunnen het ook gratis krijgen. En dat is allemaal ook gericht op de depopulatie, want ze sterven ook weer op. Gedenk de gevangenen, dat zijn natuurlijk de gevangenen om Christus wil. Kunt u verstaan. We hebben het opgezongen. En vanuit dat vijfde vers, die hongerige mildelijk voet die gevangenen vrijheid schenkt, dat is natuurlijk in geestelijk opzicht. Maar ook in letterlijk opzicht gedenkt de gevangenen, toen die voorgangers van de geregistreerde gemeente, baptistengemeente in Rusland, bij hopen gevangen werden genomen onder het communistische regime. Ja, nou, daar zijn wel duizenden, honderdduizenden kaarten naar verstuurd. Gedenk de gevangenen, maar veel meer nog om hen te gedenken in de gebeden alsof gij medegevangen waart. En degene die kwalijk behandeld wordt, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Kijk, dat geschiedt allemaal in het kader van de wet van Christus. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Dan gedenk je ook je medebroeders, je medezusters en alle die zijn naam van harte vrezen. Daar ben je dan mee verbonden in de geest. Ja, want dat is geen solo leven, hoewel het er wel in onze dagen op lijkt. Maar ze zijn er altijd, kinderen Gods. Ze zijn er altijd. En Jeruzalem zal dorpsgewijs bewoond worden. Dat geldt ook in onze dagen. En daar in die dorpen verkeren niet veel inwoners. Maar de Heere is die grote herder der schapen. Hij bezoekt, en dat zie je ook, die onder Paulus' prediking zijn ontstaan. Paulus ging daar regelmatig naar terug om de gemeente, en het was niet één gemeente, hier wordt gesproken van de General Assembly. Ja, dan wordt het Jeruzalem, het geestelijke Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem in één genoemd, maar de Heer heeft vele gemeenten. En als je het daarover spreekt, dan spreek je toch in enkelvoud, want het is één gemeente. Christus houdt er één kerk met een hoofdletter K op na. En in dat kader staan deze teksten ook geschreven. Hebreeën 11, 12 en 13 gaat allemaal over het stuk der dankbaarheid. Dus als je denkt dat je nog wel wat bij de dreef hebt in het koninkrijk Gods en dat je nog wel aardig goed bezig bent, dan klinkt het, gij hebt nog tot en bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En dat wordt voor God uitgeweend. Dat kan ik je wel vertellen vanuit mijn persoonlijk leven. Dat wordt voor God uitgeweend. Ja, dat je nog niet bent die je zijn moet. Ja, in Christus. Oh ja. De Heer ziet geen zonde meer in Jacob. Geen overtreding is in Israël. Maar dat is niet de inleving. Ja, als de Heer daar getuigenis voor heeft, hè, dan springt je ziel op van vreugde. Maar om daar nog altijd maar aan te beginnen. Want de beste werken zijn met zonde bevlekt, moeten gereinigd worden door het bloed van Christus. Zelfs de gebeden der heiligen. Grijp nog tot hun bloeden toe, niet tegenstaan. Dus het heb je nog niet alles gekost. Hè. Gij zit hier nog wel en gezond bij uw verstand. Ik mag hier nog staan en tot u spreken, maar ik weet wel wat het is. Ik weet wel wat het is om bloedig vervolgd te worden. En wat zegt de Heer op een andere plaats? Die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar die zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. Dus er staan genoeg teksten. En ik heb u al gezegd, het voorbeeld van Aquila en Priscilla, die hadden hun leven over voor de dienst des Heeren, om Paulus nou alles te bezorgen wat hij nodig had op die zendingsreizen en voor zijn prediking. Ja, dat waren wel getrouwe beleiders. Aquila en Priscilla waren heel geoefende mensen, want ze konden ook die Apollos apart nemen, lerende hem de weg Gods bescheidenlijker, op onderscheiden wijze. Kostelijk is dat, hè? En het staat niet publiek opgetekend wat ze gezegd hebben, omdat Priscilla erbij was. En dat mag niet, van de vrouw mag dat niet openbaar worden. Die mag niet openlijk leren. Maar ze mag wel onderwijzen in haar eigen huis. En dan lijkt wel of Paulus op een ander onderwerp overgaat in vers 4. Maar zo moet u het niet verstaan. Het huwelijk is eerlijk onderal en het bed onbevlekt. Wat betekent dat? Het huwelijk is eerlijk. Dus dat man en vrouw elkaar trouw zijn. Want je hebt elkaar trouw beloofd. Daarom heet het ook trouwen. Het is een trouwverbond. En wat betekent dat het bed onbevlekt? Als de man hoererij bedrijft, kan die vrouw met die man geen gemeenschap hebben. Maak er maar wat anders van, maar je krijgt een grote duisternis over je ziel als je er wat anders van maakt, want dat betekent dat gewoon. Staat er ook gelijk achter, maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Dus als je ontrouw bent aan je echtgenoot, en dat kan man of vrouw betekenen, de Heer Jezus die zegt dat scheiden geoorloofd is als er hoererij in het spel is. Maar dat is niet een gebod, een absoluut gebod. Maar dat betekent wel, als de man overspel pleegt, dat die vrouw daar geen gemeenschap mee kan hebben. Totdat die man zich daarvan bekeert. Als ze van hem niet scheiden wil. En andersom ook, als de vrouw hoereert en de man wil van haar niet scheiden, dan kan hij geen gemeenschap onderhouden met die vrouw. Totdat die vrouw zich daarvan bekeert. Doe je het wel, dan ben je jezelf tot een god geworden. Hoereerders en overspelen zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Op een andere plaats wordt er gezegd, vermoei u niet om rijk te worden, sta af van uw vernuft. Het moet niet zo zijn dat we maar het geld najagen. Je mag wel een beroep uitoefenen. Oh, zeker wel. Zeker wel. Maar het moet niet een jager zijn naar geld, goud en goed. Zoek toch je ziel gered te krijgen. Zoek een aandeel te krijgen in het fijnste goud, in dat genadegoud van Christus. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Dat betekent ook niet dat je dan maar je eigen fatalisme over moet geven, want de Heere helpt wel. Nee, dat betekent het natuurlijk niet. Christus hebben een zeer hekel aan luie mensen. Ook als het kinderen God zijn, want die zelfgenoegzaamheid die kan op de kerk bevangen. Dat ze maar op het bed gaan liggen van zorgeloosheid. Daarom lees veel in de Hebreeënbrief, want daar word je zo opgewekt ook door de Petrusbrief. Want dat wil ik niet ondergeschikt maken. Gods woord is Gods woord, wat het ook betreft. Maar dan kom je er wel achter dat juist Gods volk altijd zo opgewekt wordt, vermaand wordt, bestraft hier ook, met die vaderlijke kastijding. De kerk kent er niet buiten, want we zijn er niet mee vertrouwd. Als de Heer ons aan onszelf zou overlaten, zouden we van hem afvoeren. We hebben maar één weg, dat is van God af. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboden te leven. En dat is ten eerste Christus. En die is nooit afgeweken van het heilige gebod. Maar ten volle vervuld als borg voor zijn kerk. Tot verheerlijking van de deugde gods. En dat heeft hij allemaal uit eeuwige liefde gedaan. Lees Jesaja 53 wat het hem heeft gekost. Lees de evangelie. Vooral de laatste hoofdstukken van de evangelie. Wat het Christus heeft gekost toen hij met de zonde zijn volk werd geconfronteerd. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Kan je het verstaan? Kan je het enigszins verstaan? Hij die nooit geen zonde gekend had nog gedaan, werd geconfronteerd, overladen met de zonde zijn volks. Dat moet wel geweest zijn voor zijn reine ziel. Maar hij is tot zonde gemaakt. Dat is de hoogste zelfverloochening die er bestaat. En dat kan niet van één mens gezegd worden. Want wij zijn zonde, maar hij is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heer is mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal mij een mens doen? Daar heb ik ook nog vanmorgen over gezongen. Het is beter dat we om redding wensen en vluchten tot de Heere machten. Dat men ooit vertrouwt op mensen en zelfs van prinsen heil verwacht. Want daar kom je bedrogen mee uit. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je je voorgangers overboord moet gooien. Nee, gedenk uw voorgangers. Die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, als het van God geroepen voorgangers zijn. Dan is in de eerste plaats de Heere je helper. De Heere gaat je in alles voor. Ik zal niet vrezen, wat zal mij een mens doen? En ik herinner me nog wel verhalen uit die tijd van vervolging van de USSR. Dat de christenen bloedig vervolgd werden, in de gevangenis gegooid werden. En als ze dan in het bos een bijeenkomst hadden, een eredienst, een worship service. Dan namen die soldaten van het communistische leger, die namen dan eerst de voorganger gevangen. En er gebeurde het veel, dat heel die gemeente, dat waren er soms duizenden, die gingen als een kring rondom die voorganger staan. En met de gedachte, ik eerst, pak mij dan maar. Nou, dat is wel helemaal weg in onze dagen. Alles hangt van verraad aan elkaar. En dan spreek ik nog geen eens in absolute zin, want God houdt zijn kerk. We zijn ermee begonnen dat de broederliefde blijven. Die broederband is weg. Want dat staat in het kader van het vierde vers van hoofdstuk 12. Ga je nog tot een bloede toen niet tegenstaan, strijden tegen de zonde. Ja, dan heb je goed een bloed over, ook voor een broeder in nood. En dan was je niet je handen in het badwater van Pilatus. Dat is de kerk van vandaag. Ik heb het bij de levende lijven meegemaakt. Al val je van de weg af, net als die reiziger die van Jeruzalem naar Jericho reisde, werd door de overvallers half doodgeslagen. Nou, er interesseert zich geen leviet of priester voor. Met een hoge neus gingen ze tegenover voorbij. Dat staat er niet geschreven alsof het vandaag niet meer zou voorkomen. Dat is de situatie van vandaag. En daarin kun je zien dat Gods woord blijft altijd actueel. Altijd geldt voor alle tijden en plaatsen. Gedenk uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwend de uitkomst van hun wandel. Ja, want het einde van die zal vrede zijn. Zie naar de rechtvaardige. Ja, de rechtvaardige komt om en er is niemand die zich erover druk maakt. Gods volk sterft ook, vertrekt ook uit deze wereld. En je hoort er nooit wat van, want iedereen gaat naar de hemel. Het is een wonder als een mens verloren gaat. En je mag niet oordelen, dus iedereen gaat naar de hemel, dat is ook oordelen. En dat is nog een valse oordeel, als sta je niet overal iedereen de hand oplegt. Gedenk uw voorgangers die het woord Gods gesproken hebben en dus zuiver gepreekt hebben, het woord rechtgesneden hebben, de volle raad Gods gekondigd hebben en volgt hun geloof na. Dat is mooi, hè, dat er staat volgt hun geloof na. Dan krijgt ook het biblicisme weer de doodsteek. Volgt hun geloof na. Zijt mij navolgers. En dat bedoelt Paulus ook in het kader van het ware geloof. Gelijk ik van Christus. En Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde in der eeuwigheid. Dat is voor Gods volk, Gods ware volk onder het kruis. Altijd is en blijft dat een eeuwig wonder. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Dus het anker is geloofs. En dat anker is reeds binnengegaan, dus hun wandel is in de hemel. Want als wij alleen op Christus zijn hopende in dit leven, we waren het ellendigste van alle mensen. Het geloof ziet ook over de dood heen. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Het is iemand die doorreist naar het Jeruzalem dat boven is. Hè? Dat hemelse Jeruzalem uit vers 22. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, niet tot de berg Sinaï, want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd, indien ook een gedierte de berg aanraakte. Het zal gestenigd met een pijl geschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij, gemeente des Heren, gij volk van God, gij zijt gekomen, niet tot de berg Sinaï, maar tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem. En de vele duizenden der engelen. Dat is die General Assembly waar het daarover gaat. En er wordt ook het hemelse Jeruzalem, dat van bovenaf nederdaalt. Johannes kreeg er een visioen over, dat hemelse Jeruzalem. En dat wordt ook werkelijkheid, want er zal geen firmament straks meer zijn. Hemel en aarde is één. En hij zag het nieuwe Jeruzalem als uit de hemel nedergedaald. Ja, nou dat is geen vleeselijk duizendjarenrijk. Want bij God is geen jaar en tijd. Als Christus in het midden is en hij heerst als koning van zee tot zee, dan is de tijd opgehouden te bestaan. En ze zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheid. Dus dat is allemaal geestelijk hoor. Dat duizendjarig rijk, dat is maar een getal. Dat had op 10.000 kunnen staan, of 100.000. Of 10. Want 1000 jaren zijn bij de Heer één dag. En 1 dag is 1000 jaar. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Dat is gelijk hij hun een helper is geweest in alle zwarigheden. En gelijk zij op hem hun vertrouwen hebben gesteld. En gelijk hun leer Christus Jezus alleen voor het vaste fundament der zaligheid heeft gehouden. Alzo is hij ook dezelfde altijd geweest. Nog dezelfde en zal het in eeuwigheid blijven. Als zijnde eenzelfde God en eenzelfde middelaar. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Ja, tot in eeuwigheid. De Heer Jezus Christus verandert nooit. God is niet aan veranderingen onderhevig. Hij is in Christus een barmhartig en genadig Vader. En buiten de Heer Jezus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En dat wordt ook in het laatste vers van hoofdstuk 12 gezegd. Want onze God is een verterend vuur. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Ontwaakt gij die slaapt. En sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Want buiten de Heer Jezus is geen leven, jongen. Echt niet. Nee. Je kan het overal zoeken. Maar wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Die heeft alles. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Want wij hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. En buiten Jezus is de vrede met God niet te verkrijgen. En daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zal heiligen, buiten de poort geleden. En als je dat uit het oog verliest, dan krijg je zo'n zelf ingenomen christendom. Weet je wat dat is? Sectarisme. Nou, dat leert de Heer zijn volk wel af, doordat hij zijn volk leidt buiten de legerplaats, buiten de poort. Want daar heeft hij zelf geleden, aan het kruis geslagen. Dus wil je aan de voet van het kruis verkeren, dan moet je die kerken verlaten, want die staan allemaal binnen Jeruzalem. Dat is de gevestigde kerk. Daar is Christus veroordeeld door het fariseïsme. En dat houden ze nou allemaal, want al die kerkraden, die kerksynoden, dat is allemaal fariseïsme geworden. Want die geestelijke charisma die door de Heilige Geest wordt medegedeeld, dat heeft daar geen plaats. Daar ben ik zelf ook achter gekomen. En als je denkt dat je daar nog kunt functioneren, dan is God daar is aan banden gelegd. Daar ben ik goed achter gekomen. En dat heeft de Heer hem ook al laten zien. En de geest heeft zich daar al uit weggetrokken, want vroeger was het ook allemaal democratisch, maar als Gods volk, als er nog bekeerde ouderlingen, nou je hebt de kerkenraad van 10 en er zijn nog 8 bekeerde ouderlingen, om het maar zo eens te zeggen, ja dat had dan de overhand. Dat democratische gedoe was helemaal niet te sprake, omdat er door het geloof werd geregeerd, gehandeld, gecensureerd. Maar dat is nou allemaal weg. En nou zijn ze allemaal zo hoogkerkelijk geworden. Ze zouden Spurgeon zouden ze onder water duwen. En dan weet u wel wat ik bedoel, ten aanzien van zijn kerkelijke inzegeling, want dat heeft hij altijd van de hand gewezen. Eduard Fransen, precies hetzelfde. En ik kan er nog wel meer op noemen. En nou zijn ze zo hoogkerkelijk geworden, want zelfs de Dordtse leerregels die leren dat die handoplegging van geen belang is. En dat is nou een derde sacrament geworden, zo hoogkerkelijk zijn ze geworden. Weet je waarom? Omdat de geest geweken is. Ze willen God geen plaats geven, daar heb je het. Want als God regeert, die kan je niet binden. De Heer Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, tot in eeuwigheid. En als de kroonrechten van Christus verwisseld worden voor de democratie, voor de kerkpolitieke democratie, want de democratie kan alleen door politiek draaien, moet je goed verstaan hoor, hoe afvallig het geworden is. Democratie kan alleen maar draaien door kerkpolitiek. En daar is Christus niet. Absoluut niet, nee. Hij kan er een uitrukken, maar dat, nogmaals, dan moet je letten op dat uitrukken.
Hij haalde Nicodemus uit dat Sanhedrin. Hij rukte hem eruit. Hij bleef er geen lid van. Want dat is het verkeerde geslacht. Nou, daar zijn de kerken vol mee. En maar vlaggen voor Israël. Maar stand voor Israël, maar niet voor die regering. Dat zijn allemaal valse Joden. En dat was geen plotselinge inval van Hamas, want ze wisten overal van. Al jaren geleden. Dus je moet het maar onderzoeken. Maar ja, er is geen verstand meer en dan wordt er, oh mensen, mensen, mensen. Je kunt er ook geen woord meer wisselen als je ze confronteert met de waarheid. Ze negeren je dood of ze trappen van zich af. En dat is nou wat volk, wat anderen verwijt. Liefdeloosheid verwijt, hardheid verwijt. En ze zijn zelfs zo hard als beton. Nou, dan zegt de Heer, daar heb ik wel een oplossing voor. Hij zegt tegen Ezechiël, ik zal uw aangezicht maken nog harder als een diamant. Want ijzer scherpt men met ijzer. Dan zal je erachter komen wie God is. Dan zal je erachter komen wie God is. Als je zo met de dingen goochelt. En zo Gods woord verkracht. En de ware godsdienst verkracht. Zoals van de staai op die kermisdag. Hij zegt, we zijn hier met een geopende Bijbel. Nou, het is nog een wonder dat hij niet als Korach, Datan en Abiram ter helle zonk. En dat de aarde voor hem niet open werd gescheurd. Want dat is het gespot van die Baalgodsdienst binnen het Reefendom. Maar je komt er wel achter hier. Straks stijve God. En de leidsels heeft God er al opgelegd. En ze kunnen al die dagen houden. En het lijkt wel of God niet bestaat. Maar er komt een dag. Er komt een dag. En dan zullen we alle geopenbaard worden. Voor de rechterstoel van Christus. Het zij goed, het zij kwaad. En zo laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats zijn smaadheid dragen. Ja, dat gaat gepaard met zijn smaadheid dragen. En dat is door alle gehaat te worden. Want al hou je mond en je noemt iedereen zoete lieve Gerritje. Apelt heb je toch mooie jongen. Dan kom je er wel achter wat dat zielsbedrog inhoudt. Wat dat zielsbedrog inhoudt. Want dat is gelijk een beet van een vergiftige slang. Je hebt er eerst geen erg in, je voelt er niks van. En de Heere die zei dan zo verlammen in je verstand, in je doen en laten. Dat je word je zo'n AI mens, zo'n artificial intelligent mens. En dan heb de elite helemaal bezit van je genomen, van je doen, denken en laten in die tijd leven hoor. Dat wordt nog steeds erger, dat wordt nog steeds erger. Want de duivel is een meester in het verzinnen van al die strikken. Is een meester in het verzinnen van die Great Reset, van die nieuwe wereldorde. Dat is in ieder geval jaren complottheorie genoemd. Klaus Schwab, die had pas nog een telefoongesprek. Met Kissinger, want, die is nog niet zo lang overleden. Maar toen hij nog in leven was, dat is recent gebeurd. En toen hadden ze het letterlijk over de nieuwe wereldorde. En dat is al door vele presidenten is dat uitgesproken. Dat is helemaal geen complottheorie, dat is de bittere werkelijkheid. Maar die huidige christenheid wil daar niet aan. Wel het Amerikaanse christendom, hoewel dat ook allemaal oppervlakkig is, een arminianisme. Maar daar hoor je soms nog stemmen die inhoudelijk waarheid zijn. En dat wordt daar nog wel min of meer onderkend. Maar in Nederland totaal niet. Daar leggen we wel een dubbel oordeel op. Dat is ontzaglijk. Ze hebben al decades gespot met God en goddelijke zaken. En de prediking kwam niet verder als een valse bekering. Zoals in de afscheiding wordt geleerd. Terwijl het doel van de bekering is, hier, ik lees het nog een keer op. Om ten bloede toe te strijden tegen de zonde van kerk, land en volk. Dat is het doel van de bekering. Zijn grote naam verkondigen, dat gaat altijd gepaard om de zonde te veroordelen. Altijd. En als ze verslagen werden in het hart, dan predikt Petrus, bekeert u en gelooft. Maar ze werden eerst door de prediking afgesneden van die oude Adam die gij gekruisigd hebt. Dat is helemaal weg, mensen. Het is allemaal zo'n Sinterklaas-evangelie geworden. Een evangelie naar de mens. Dat klinkt natuurlijk aangenaam voor het vlees, maar wil je nou werkelijk daarmee bedrogen worden voor de eeuwigheid? Wil je dat? En dan sla je ermee als die rijke man je ogen op in de eeuwige pijn. En je hebt altijd gemeend, net als die dwaze man, dat de uitkomst wel goed zou zijn, maar je hebt geen acht geslagen op de noodzakelijkheid van de inwoning van de Heilige Geest. Daar heb je geen acht op geslagen. Op het ware geloof, want die hebben het ware geloof nooit gehad. Die hadden een tijdgeloof. Dat is het meest gevaarlijke geloof wat er bestaat, want dat kan heel je leven duren. En je kan het in Gods woord weten, ja, waaruit dat bestaat. Dat hoeft niet heel in je leven te duren, want als de beproeving komt, als de verdrukking komt, dan wordt de tijd geloof terstond geërgerd. Daar kan je het ook aan weten, daar kan je het ook aan weten. Maar als er dan geen oorlogen zijn, geen crisissen zijn, geen ziekte zijn, dan kan dat heel je leven duren en dan kom je er te laat achter. Dat je eigenlijk maar bedrogen hebt, je huis op zandgrond hebt gebouwd, want er staan zoveel toetsteden in Gods woord. Is je levenshuis nou op die rots Jezus Christus gebouwd? En leef je uit de kracht dat Christus gisteren en heden dezelfde is en in de eeuwigheid, ondanks je afmakingen, want mijn genade is uw genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat deelt de Heer Jezus zijn kerk mee. Dan is het wel ook een heilige vanzelfsprekendheid dat we hier geen blijvende stad hebben, maar dat wij zoekende toekomen. Dat moet werkelijkheid zijn in je leven. Zoek niet de dingen die beneden zijn, maar die boven zijn. Waar Christus is en al zijn geheiligde volk en engelen. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Dat is loven en danken. Want ik heb gezegd, 11, 12 en 13 staan in het stuk der dankbaarheid. Ja, maar dat betekent natuurlijk niet dat als je zegt, daar heb ik nog geen kennis van, dat je al die zaken maar naast je neer kan leggen. Ik heb vanmorgen gezegd, waarom ga je dan de wereld niet in? He? Als je dat maar kunt blijven volhouden, waarom ga je dan de wereld niet in? Dan zou ik dat hypocriete leven niet willen leiden. Dan zou ik een, dat bestaat natuurlijk niet, een oprechte zondaar, maar dan zonder hypocrisie net doen of dat je een christen bent. En je bent het helemaal niet, want je bekeer je eigenlijk niet. Van ik kan mezelf niet bekeren, dat bewijst wel dat je nooit die stappen hebt gezet die Gods woord voorschrijft. Bekeert u en gelooft het evangelie. Want dat is een gebod. En dan heb je altijd het gebod naast je neergelegd. Dan heb je nooit de absoluutheid van dat gebod. Je hebt eigenlijk God voor een leugenaar gehouden. Als jij je niet bekeert, hou je God voor een leugenaar. Die roeping die uitgaat, dat is een welmenende roeping. We hebben nog een uur van de catechisatie hebben dat besproken naar aanleiding van de dorselleerregels. Die roeping die komt tot een ieder. Dat is geen onderscheiden roeping. Nee, dat is dezelfde roeping. Iedereen die onder het woord verkeert ontvangt dezelfde roeping. Alleen de een krachtdadig en de ander uitwendig. Maar dat is niet aan het evangelie te wijten als het in de uitwendigheid blijft hangen in je leven. Nou, dat is altijd je eigen schuld. Dat is altijd je eigen schuld. Omdat je God voor een leugenaar houdt. Hij meent het wel degelijk, want hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich bekeren en leven. En dan moet je goed verstaan, als hij onder de wet leeft, in de dienstbaarheid leeft, wordt niet omgevoerd met verscheiden en vreemde leringen, want het is goed voor het hart gesterkt, door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Want wij hebben een altaar, zegt een apostel, van het welk geen macht hebben, die kunnen daar niet van eten, die nog leven van het doet dat er wet. Dat wordt hier genoemd, te eten die de tabernakel dienen. Dat is onder het Oude Testament. En die judaïstische joden, die denken daar het leven in te vinden. En het is allemaal de dood in de pot. Ben je dat in je leven achtergekomen, dat ons leven de dood in de pot is? Die profetenzonen, die riepen nog uit, maar Gods, de dood is in de pot. En ze weten er in onze dagen weten er helemaal geen onderscheid. Ze kennen geen onderscheid tussen het dood en het leven. Die weten van voren niet dat ze van achter op mos dood zijn. Maar wij hebben een altaar, zegt de apostel. En dat is Jezus Christus, dat is een geestelijk altaar, dat bestaat niet uit stenen. Dat is een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welk dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom, door de hoge priester dezelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daar moet je eens over nadenken, want daarin werd ook Christus uitgebeeld. Maar die judaïsten die zoeken daarin dat leven, in die letterlijke offeranden. En doen ze nog wel. En dan wordt er gezegd, Nederland is een joods-christelijke natie, dat is allemaal leugen en bedrog. Toen de reformatie kwam in die lage landen, had het niks met het Joodse geloof te maken. Dat is eigenlijk geen geloof, dat is een ideologie. Alles wat buiten Christus religie heet, is ideologie. Want dat is allemaal iets doen om er goed vanaf te komen. En we hebben alles gedaan om er slecht vanaf te komen. Het is allemaal gebeurd in het paradijs. We hebben reeds de keuze gemaakt. En als dan Hebreeën 11 gaat over de keuze des geloofs, want ook Gods volk kiest den heden die gedienen zult. Dat is voor Gods volk geen moeilijke zaak. Die hartelijke keuze, u kiest mijn hart eeuwig tot een koning. En wat van Mozes staat geschreven, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Dat moet toch wel gekend worden hoor. Dat moet toch absoluut wel gekend worden. En dan is het vandaag wel en morgen niet, dan kan je toch niet meer leven. Het geloof nu is een vaste grond de dingen die men hoopt en het bewijs der zaken die men niet ziet. Dat is geen bewegelijk koninkrijk, dat is een onbewegelijk koninkrijk. Het kan wel voor een tijd zo zijn, zoals Jona in de vis, die dacht, die vis die bewoog me op en neer. Maar toen brak hij door in het nochtans des geloofs. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Kijk, daar heb je het nou. Door het geloof, dat is in geen kassie te vangen. Nee, geloof laat zich niet vangen. Want dat ziet op de voleinder des geloofs. En bij de Heere is alles mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Als er toch meer uit dat geloof geleefd zou worden, ja, dan zouden we ook meer de wonderen Gods aanschouwen. En dan zouden we weten, Gods volk weet het, wat ze aan de God hebben. Maar die verachtering in de genade, ik heb al niet zo lang geleden gepredikt en bewezen dat Paulus dat de Hebreeën verweet, dat ze lichtelijk, niet zwaar, maar lichtelijk verachterd waren in de genade. En daarom worden ze zo straf. Dat is toch liefelijk. Want de godsdienst vindt alles straf. En die zijn bij het minste woord die beledigd op hun tenen getrapt. Nou, dan moet het geestelijke dynamiet zijn werk nog doen in je leven. Dan moet er nog een explosie plaatsvinden in je leven. Want je hart, je vijandig hart, moet eruit barsten. Want de Heer die verandert geen harten, hij vernieuwt harten. Dus dat hart moet er toch uit. En dat geschiedt door de bediening des geestes, onder de, bijvoorbeeld de prediking van Stefanus. Daar zat geestelijke dynamiet in. Want als je hier niet aan je vijandschap gedood wordt, dan kom je er te laat achter dat je nog een vijand van God bent. Een mens moet aan zijn vijandschap gedood worden. En dan moet je tot de hel toe vernederd worden. Dan moet je worden opgelost in die offerande des lofs van Christus, want hij was ook een lofoffer voor de Vader, de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Christus heeft de belijdenis beleden ter ere van de naam des Vaders en als borg voor zijn kerk. Ja, dat zijn allemaal dierbare dingen. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Dus dat is lijden. Belijden is lijden. En dat betekent publiek, niet binnensmonds. Wat er hier staat geschreven, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En dat staat ook in het kader van het vierde vers van het vorige hoofdstuk. Om onder zijn benier te strijden. Dat is ook belijden. En in de vroegere oorlogen was het een ontzettende schande als een vaandeldrager dat vaandel in het slik liet vallen. Dat is een ontzettende schande, want dat was de eer van het leger, dat vaandel. Dus kun je nagaan dat het een geestelijke schande is als sleurie de banier van koning Jezus door de bagger. En dat doe je als je zijn kroonrechter vertrapt. Dat doe je als je Christus in de Belial aan de hand houdt. Dat doe je als je met die Reformkerken meegaat. Dan dien je Christus in de Belial. En dan laat je die banier door de bagger sleuren. En dat doe je met die valse handreikingen. De democratie de hand gereikt. De Sodom de hand gereikt. Rome de hand gereikt. Die dat doen, die staan tegenover het leger van Christus en de zijn. Dus dat moet wel goed onderscheiden worden. Ja. En als je onder de benier van Christus mag strijden tegen alle boosheden in de lucht. Want dat vers van vierde vers van het vorige hoofdstuk gaat nog tot een bloede toe. Dat is altijd toegepast op de zonde van Gods volk. Dat slaat daar niet op. Ze zijn de zonde gestorven. Ze hoeven niet zodanig tegen de zonde te strijden als waren die nog niet vergeven. Ze hoeven niet tegen die zonde te strijden, bloedig te strijden staat er zelfs. Als waren die zonde niet weggenomen. De schuld is volks hebt gij uit uw boek gedaan, alsof dat niet gebeurd was. Nou, daar weet al het volk wel van. De vrucht der lippen die zijn naam belijden, die voor zijn eer uitkomen, die de wet Gods heilig achten en goed, en de overtreders der wet de wacht bij God vandaan aanzeggen. Voor de onkundigen doen ze dat met liefde, met de liefde van Christus. En voor de profanen komt dat dynamiet tevoorschijn. Dan haalt God dat dynamiet uit zijn kast. En dan krijg je een explosie de God vandaan. En dan vlieg je kop eraf. Ja, zo is het echt werkelijk hoor. Zo is het echt werkelijk. Want in geestelijke zin vlogen bij al die fariseeërs onder de prediking van Stanus hun koppen eraf. Hun hoogmoed die werd daar geslecht. En ze gaven het niet op. En daarom hebben ze hem doodgestegen. En Christus aan het kruis geslagen. Maar als je onder zijn benier mag strijden, dan vergeet je de weldadigheid niet en de mededeelzaamheid niet. Want dan heb je wat uit te delen, omdat je geen eigenaar meer bent. Want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Aan de zodanige offeranden, wat zijn dat voor offeranden? Dat zijn offeranden der dankbaarheid. Niet der verdiensten. Vele beleiders doen iets uit verdiensten om er wat mee te zijn. En als je dan 100.000 brieven hebt verstuurd, dan zeg je, als het nou recht ligt, je moet er nog een beginnen. En als de mensen je aanwijzen, zeg je, ik niet, je moet er nog een beginnen. En dat ondervind je ook zo. Dat ondervind je ook zo, want de Heere vroeg mede in tijden van de Pinksterdagen, er werden vele mensen bekeerd, en als dat nou in onze dagen achterblijft, wat denk je wat er dan aan de hand is? Dan is er geen worstelen meer in de genadetroon. De Heer kan het ook toesluiten. Zoals bij Ezechiël. Ze zullen dikke touwen om u werpen. Daarom blijf in uw huis. Totdat ik u eruit roep. En gij weer de naam des Heeren zal belijden onder dat afvallige Jodendom. Want daar heeft de Heer al wat te stellen mee gehad. Maar dan moet je ook je eigen naam voor invullen. 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit wederstrevige volk. Nou, dan leert Gods volks er eigen naam in lezen. Nou, dan kan ze makkelijk er eigen naam in lezen. En dan slaan ze weer met die tollenaar op hun borst. Dan wees mij de zonder genadigd. En gaan ze weer gerechtvaardigd naar huis. Dat is het leven des geloofs. Om altijd maar Christus de eer te gunnen. En als hij God zijn eer gunt, als hij God het zijne gunt, dan zet je jezelf weg. Buiten de deur. Net als Kolbrug. Overige leeft niet meer. Daar heb ik nou die zelfverloochening. Nou, wat wordt dat toch gemist in onze dagen? Omdat de zelfverloochening niet gekend wordt, dan is de mens nog ten volle in het spel. En als je zulke mensen tegenkomt met het ware woord van God, dan ben je fariseer. Dat zijn zonden die eigenlijk de zonde tegen de heilige geest. Dat zal ik je wel vertellen. Er wordt van Pelagius gezegd, het was een hooghartig man. Hoe heette dat woord ook alweer, meisjes? Hoovaardig, en dat is brutaal, met opgeheven hand. Nou, daar zijn de kerken mee vervuld, al die predikanten zijn hoovaardig. Je kunt er nog geen normaal gesprek mee voeren, nog geen woord. Altijd maar zo giftig als een kikker, verschrikkelijk. Nou, die voorgangers hoef je niet gehoorzaam te zijn, want dat zijn geen voorgangers bij God vandaan. Maar, die ware voorgangers, de Heer houdt altijd zijn vier smeden, zijn die voorgangers gehoorzaam. En zijt hun onderdanig, want zij waken voor hun zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Je moet ook bidden voor je leraar, de Heer zoeken, opdat het woord vrijmoedig en met opening gepredikt mag worden. En als je dan naar de kerk komt, zonder gebed en zonder verzuchting in je hart, Paulus zegt het hier zelf, bid voor ons. Want wij vertrouwen dat wij een goede consciëntie hebben als die in alles willen eerlijk wandelen. Paulus appreciëert de voorbeden van de gemeente. Dat moet toch een wisselwerking zijn. Als je nou de Heere afsmeekt om een zegen, dan zal je zegen ontvangen. Ook door middel van de prediking. Ja, we zullen het eerst weer eens verzinnen, gemeente. Nee, dat kunnen we met elkaar. Preken kan ook met elkaar, hoor. Want dat merk ik als ik medeprekers heb. De versen 6 en 7 van Psalm 146 is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. Wie in stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgerecht. En dat is niet incidenteel, zo werkt God altijd. En het zevende vers. Het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt, weeuw. Dus dat is weduwe en wees in twistige dingen en in komen staan houdt. 76 psalm om 6 uur. Heeft geleden door zijn eigen bloed het volk zou heiligen buiten de poort. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragen. Dus dat betekende voor de Heer Jezus dat hij in die gevestigde kerk niet kon blijven. Want hij moest door vele ouderlingen en schriftgeleerden verworpen worden. Staat notabene letterlijk in het woord en dat is ook de weg voor Gods volk. Zoek niet de levende bij de doden. En de discipelen hebben hem buiten de poort bij het graf gezocht of hij daar nog in gelegen was. En dan kregen ze het ook nog eens een keer te horen. Wat zoek gij de levende bij de doden? Omdat hij gezegd had, dat hij zou opstaan ten derde dagen. En ze hielden het niet voor de werkelijkheid, want dat was zo ongelooflijk. Dat was ongelooflijk. Oh, absolute waarheid. Dat was bovennatuurlijk. En de engel des hemels die rolde de steen weg, is de steen al van ons hart weggerold. Is dat stenen hart al weggenomen? Hebben wij van de Heer een verlezen hart ontvangen? En dat geschiet op zijn spreken, want hij spreekt zijn volk levend en zalig. En dat doet het woord, dat doet het evangelie, kracht in je verloren ziel. Ja. En dat blijft krachtig. Dat maakt de Heer bij de vernieuwing weer krachtig. En daarom zijt u voorganger gehoorzaam, omdat de Heer dat meestal werkt door de prediking des woords. Want zij waken voor uw zielen als die rekenschap zullen geven dat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Nee, dat is u niet nuttig. De vrijmoedigheid des geloofs, de vrijmoedigheid in de prediking, werp uw vrijmoedigheid niet weg. Want Gods volk ontvangt in de wedergeboorte vrijmoedigheid in Christus. Het geloof is vrijmoedig. En door de liefde werkende, hè, dat is een dubbele vrijmoedigheid, omdat het steunt op de rots der eeuwen, omdat het daaruit voortkomt. Alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, wordt uitgerukt in het vuur geworpen, maar alle plant die God de Vader in Christus plant, inent heet dat, die zal vrucht, volstandige vrucht voordragen, omdat ze dat betrekken uit de groene boom. In mij worden uw vrucht gevonden. En dat gaat ook in die laatste woorden over die vruchtbaarheid. De God nu des vredes, die de grote herder des schapen door het bloed des eeuwig testament uit de dood heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen. Zit je eraan verlegen om de wil Gods te doen? Niet die daar zegt, maar die daar doet, de wil des hemelse vaders. Dat is natuurlijk niet het doel dat er werd. Dat is het wat we gelezen hebben in Hebreeën 11. Dat staat vol met de geloofsdaden van die geloofshelden. En dat gaat vanzelf al veel maal niet. Die volmaken u, kijk, die, Christus, volmaken u in alle goed werk. Dat is geen productieproces van de mens. Nee, dat komt van de Vader der lichten. Dat komt van Christus, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel beaaglijk is. Door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. En dan nog een laatste woord, met de deurknop in zijn hand. Dan zegt een apostel, doch ik bid u broeders, verdraag het woord deze vermaning. Of valt het in je vlees, zit je eigen eraan te ergeren? Verdraag het woord deze vermaning, want het was vanochtend eigenlijk ook weer een dubbele nabetrachtingspreek. Ik zal het ook zo onder die titel zetten. En dit is ook eigenlijk een nabetrachtingspreek. Drie nabetrachtingspreken, Hebreeën 11, 12 en 13. Want, zegt een apostel, ik heb u in het kort geschreven, ik had er nog veel uitgebreider over kunnen zijn, maar een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Dat kan ik er ook aan toevoegen. Een goed verstaander, het geloof heeft niet tekst en uitleg nodig, laat ik het zo eens zeggen. Daar zit de godsdienst dan altijd op te wachten. Tekst en uitleg. Nee, het geloof heeft maar een half woord nodig. Niet een halve waarheid. Nou, want dat is een hele leugen. Nee, een half woord. Want ik heb u in het kort geschreven. En de Hebreeën hebben het verstaan. En dan noemt hij er nog een beproeving bij. Een wonder de gods, want Timotheus was gevangen geworden. Weet dat broeder Timotheus losgelaten is, met welke, zo hij haast komt, ik u zal zien. En daar had Paulus ook sterkte van. En de broeders ziende, greep ik moed. De broeders ziende. Kijk, toen was er een broedersband. Dat is er nou nauwelijks niet meer. Ze hebben nou allemaal contact. Op zijn best gesproken, of helemaal niet. Maar die broederband, Paulus die was in de banden dat hij zijn broeder niet kon zien. En toen hij hem gevonden had, toen greep hij weer moed. En de broeders ziende, greep ik moed. Ja, groet al uw voorgangeren, toen waren er nog heel veel, die had op Paulus de handen opgelegd, herders en leraars, want dat waren ook ouderlingen die van stad tot stad gesteld moesten worden, die konden ook preken. Die konden ook preken, dat behoort nu ook zo te zijn, maar Ja, ik heb het nogal meegemaakt in Doorspijk. Er waren ouderlingen die konden werk opbreken. En er was dus een ouderling, ik zal hem bij name noemen, misschien leeft hij al niet meer, dat was Compagne. En die had dezelfde tekst als waar de dominee op een rouwdienst over preekte. En hij zegt, ik zal mijn duim in Gods woord zetten, want ik wil niet over dezelfde tekst spreken. En hij sloeg Gods woord open en begon gewoon te preken. Nou, zo hoort het te zijn. Zo hoort het te zijn. Groet al uw voorgangers en al de heiligen, uw groeten die van Italië zijn. Wie waren dat, Paulus? Dat kwam Aquila en Priscilla vandaan uit Rome. Dat is niet alleen van Rome, maar ook degene die uit geheel Italië hem in zijn gevangenis dikwijls bezochten. Hoor niet? Ze bezochten Paulus in de gevangenis. Als er nou een broeder zou gevangen worden, en het zijn nog geen achterneven van elkaar, ja, maar dat is ook helemaal weg. Dat is helemaal weg. Lasten te dragen in het kader van de wet van Christus, mensen, het is allemaal een nieuwe leer geworden. Allemaal een nieuwe leer geworden. Want dat referendum, dat heeft klauwen met geld. En dat kan tonnen naar de zending storten. En er worden valse leringen en pedofielen uitgezonden. Het is rond te gruwelijk voor woorden. Het is allemaal een business geworden met een winst- en verliesrekening. En de Heer laat het allemaal begaan, maar het is niet uit God, hè? Nee. Eén beker koud water, daar spugen ze op. Maar dat telt God. Dat wordt in rekening gebracht. De genade zij met u allen. Amen. Amen. Hier een korte brief. Waaruit wel zo dikwijls gepreekt kan worden. Want uw woord is eindeloos. Het is ook plafondloos. Maar het heeft wel een bodem. Het heeft wel een grond. Dat is Jezus Christus en die gekruisigd. Oh, dat we toch gedurig op hem mochten zien, maar veel meer dat uw oog op ons geslagen zou zijn. Om hulp of gunst te vragen, Heere, gij hebt toch gezegd, mijn oog zal op u zijn. Dan kunnen we door alles heen, met mijn God spring ik over een muur, met mijn God dring ik door een bende. En met God Jehovah heeft Simson de vijanden, de Filistijnen verslagen. De tempel van Dagon neergehaald. Oh, waar is die geest toch gebleven? Maar gij zijt nog. Gij leeft tot in alle eeuwigheid. En dat we op u mochten hopen. Al zou op de hele wereld tegen ons keren. Heb gij gezegd. Gij zult door alle gehaat worden. Want als die waarheid wordt ontvouwd door de Heilige Geest. Dan komen al die draken uit hun holen. En ze hebben Christus naar de steilte gesleept. Om hem in de diepte te pletter te gooien. Maar hij door het midden van het doorgegaan zijnde ging weg. Want gij had nog andere schapen die van de stal der Joden waren. Kwamen wel enkele Joden tot bekering. En op de Pinksterdag nog veel meer. Zelfs vijanden die Christus hadden gekruisigd kwamen tot bekering. Want bij u is geen mens te slecht. Die slecht is keerde zich erwaarts. Om die genade te ontvangen op de markt van vrije genade. Niet gratis, maar om niet. Heer, mochten we uit uw leven ook de week die we weer ingaan. En mochten we bij uw woord volharden, bij de leer van de apostelen en profeten. Daarvan niet af te wijken. Breid uw kerk nog uit om Jezus willen aan. Gemeente nog zingen. Van het 8e vers. Het is de Heere van alle heren, Sion's God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren van geslacht tot geslacht. Sion zingt uw God ter eer. Prijs zijn grootheid, loof de Heer. Het 8e zangvers van Psalm 146.
Hallelujah.
u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.